boek van Efeze. Oh, trouwens, deze vrijdag is het gebedsavond. Om 7:30 in de kerk. Breng een jas mee of een trui. Aangezien dat we de verwarming een beetje lager zetten. Hè? Dus als je wil komen, vrijdag om 8:30, gebed. Amen. Efeze, boek van Efeze. We waren beland in hoofdstuk 3. Ik heb de vorige keer ook gezegd en ik zeg het weer. Efeziërs, de boek of de brief van Paulus naar deze kerk. Heel interessant, is een van mijn favorieten. Het thema in Christus zijn komt in de eerste twee hoofdstukken zoveel aan bod. In heel de brief tot 34 keer herhaalt Paulus in Christus, één met hem, in hem. He, allemaal synonieme termen. Hij wil het heel duidelijk maken sorry, dat zij die hun geloof baseren op wat Jezus heeft gedaan voor hun, dat zij één zijn met hem. Zij die zijn geest hebben ontvangen, die gedoopt zijn met zijn geest, die zijn één met Christus en dan heb je een nieuwe identiteit. En dat maakt niet uit wat de wereld zegt, dat maakt niet uit wat de wereld van je denkt, dat maakt niet uit of je Jood bent of Griek. Amen. Je bent een erfgenaam van God. Amen. En vorige week heb ik het ook gezegd, het kan voor ons niet veel lijken. Paulus herhaalt heel veel het verschil tussen de Joodse gelovigen en de heidense gelovigen. Hij spreekt ze ook apart aan in zijn brief. Hij spreekt ons en u. Ons zijnde de Joodse gelovigen en u zijnde de heidense gelovigen. En hij wil met deze brief heel duidelijk maken dat er geen onderscheid meer is tussen de Joodse gelovigen en de heidense gelovigen in Christus. Amen. Er is geen onderscheid meer. En je denkt van, ja, is dat nu zo'n big deal? Wel, in die eerste eeuw was hij een heel grote deal. Ja, dat was een van de grootste punten van tweespalt en jaloezie en valse leer. Dat waren die judaïsten, dat waren zij die nog het Joods geloof aanhangen, die probeerden de christelijke terug te brengen onder de wet. Onder de wet van Mozes. En dus het was heel belangrijk voor Paulus om met deze brief, eigenlijk deze brief is geen reactie op een of andere foute leer dat in kerken werd verspreid, maar is gewoon een theologische brief waarin Paulus probeert heel duidelijk te maken dat het geheim van God nu onthuld is. We hebben het daar al in hoofdstuk 1 over gehad. Hij herhaalt het hier weer in hoofdstuk 3. We zullen even lezen. Daarom is het dat ik Paulus, gevangen omwille van Christus Jezus voor u heidenen bid. U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het oog op u geschonken is. Ja, hij spreekt tegen de heidenen. Hij spreekt tegen ons, amen, tegen u en ik. Mij is in de openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. Ja, heeft hij hoofdstuk 1 even kort overschreven over dit mysterie. Aan de hand daarvan kan u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus. Hij gaat uitleggen hoor, het mysterie. Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Dubbel punt, en dan komt het mysterie. De heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam, en hebben ook deel aan de belofte op grond van het evangelie. Amen. Dus hij zegt hier, het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld. Ja? En het is waar dat er inderdaad in het Oude Testament stond het al wel beschreven, dat er een dag ging komen dat alle volkeren bijeen zouden gebracht worden. Onder andere, als ik denk aan de passages van Ezekiel, wanneer het spreekt over de herders. Onder andere Jesaja spreekt daar veel over. Jeremia heb je passages waarin dat er een een messiaanse hoop is, waarin dat de Messias alle volkeren op aarde gaat samenbrengen onder zijn hoede. Ja, en dat vindt men in het Oude Testament. Maar de Joden legden dat altijd uit op hun eigen manier. Zo van, de volkeren moeten eerst Joods worden. En dan kunnen zij inderdaad genieten van de belofte van God. Ja. De Joden hebben altijd uitgelegd van, ja, als ze de geschenken en de genade en de kracht en de goede dingen van God, van de goede dingen van God willen genieten, dan gaan ze eerst zich moeten bekeren tot het Jodendom. En zo legden de fariseer, de schriftgeleerden het altijd uit. Maar hier hebben nu Paulus die zegt dat het mysterie van God, dat in de vorige generaties niet aan mensen onthuld is, het is nu door de geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten, dat de heidenen deel door Christus Jezus ook in de erfenis, dat ze deel uitmaken van hetzelfde lichaam, en hebben ook deel aan de belofte op grond van het evangelie. Amen. Niet op grond van terug tot de wet te komen, niet op de grond van eerst Jood worden, besneden worden, Sabbat houden en dan maak je deel uit van de belofte, want dat is hoe dat de Joden het uitlegden. Nee, het is op grond van het evangelie, het goede nieuws, de euangelion, dat is het Griekse woord voor evangelie, euangelion, het goede nieuws. Het goede nieuws dat er een nieuwe koning is, het goede nieuws dat deze koning alle volkeren, amen, die komen in zijn naam, aanvaard. Dat is het goede nieuws. Nochtans, een van zo'n profetieën in het Oude Testament, bijvoorbeeld in Jesaja hoofdstuk 2, had dit voorzien. Zullen we even lezen. Jesaja hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 4. Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos. Het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan. Verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen, alle volken zullen daar samenstromen. Ja? Alle volken. Dus de berg met de Heer is is de Zionsberg. Ja, de Zionsberg is nu, moet ik zeggen, dat was een letterlijke berg in Oud-Testamentse tijden. Nu worden we allemaal geroepen naar de spirituele Zionsberg, wat eigenlijk de kerk is. Ja. Ik denk dat de schrijver van Hebreeën daar ook iets over zegt. Ja, de schrijver van Hebreeën is het. Vers 3. Machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, onze weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Zion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen de volken over machtige naties, een oordeel vellen. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijders en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Amen. Dit zijn ook weer messiaanse profetieën. Ja, die spreken over een dag dat er totale vrede gaat zijn. En dat is deels vervuld in Christus en zal deels nog moeten voltrekken. Ja? Deels is het al vervuld in dat machtige naties, dus vreemde volken, heidenen, ook toegang gaan krijgen tot de tempel van de Heer. Amen. Dat was in Oud-Testamentse tijden niet waar. Nu, in Nieuw-Testamentse tijden, is het wel waar, want wij zijn de tempel van de levende God. Amen. Mensen kunnen komen tot het lichaam van Christus doorheen op basis van het grond van de evangelie. Het laatste deel van deze profetie zal nog komende zijn, hè, wanneer ze een zware omsnede op ploegijders en geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. Dat is nog iets dat toekomstig gaat zijn wanneer het evangelie over heel de aardbol is gegaan. Hè, zoals dat begint als een klein beetje gist in deeg, totdat het gist doorheen heel het deeg is gegaan. Zoals Jezus heeft gezegd, het begint klein, maar het zal voltrekken, het zal verspreid gaan over heel de wereld. Zo is het inderdaad met het goede nieuws. En dan zal de Heer terugkomen en zal er een nieuwe hemel, nieuwe aarde zijn. Amen. En dan zal al de strijd voorbij zijn. Hoe dat praktisch gaat, dat weet ik ook niet. Amen. Hoe dat de Heer dan regeert, wat we dan allemaal gaan doen op die nieuwe hemel, nieuwe aarde, ik weet het niet. Maar één ding is zeker, amen, ik wil daar zijn. Amen, ik wil opstaan uit de dood met mijn verheerlijkt lichaam. Halleluja. En dit meemaken, waar dat er geen jaloezie meer is, waar dat er geen verleiding tot zonde meer is, waar dat er geen verleider meer is, waar dat er, amen, geen traan en zover, dat niet meer bestaat. Laten we dat voor ogen houden, amen, en ons vasthouden, want dat is wat de Heer ons heeft beloofd. Eventjes verder gaan. En dus die belofte, waarover ik het juist ook allemaal heb gelezen, maakt dus, die belofte is dus voor de heidenen ook. Amen. Laten we weer verder lezen. Vers 7. Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt. Mij, de allerminste van de heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen en voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt. Zo zal nu door de kerk, amen, door de kerk, niet door de natie van Israël, door de kerk, amen, je moet tegen jezelf zeggen, door mij. Door mij, door de kerk. Niet meer door Israël. Niet meer door een natie, een letterlijke natie. Niet meer door een land, ergens op aarde. Maar het is een heilige natie. Een heilige priesterschap. Koninklijk priesterschap, sorry. De kerk. Door de kerk zal de wijsheid van God in al haar schakering bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Naar het eeuwenoude plan dat hij verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer. In wie wij vrijelijk toegang hebben tot God. Vol vertrouwen door ons geloof in Hem. Amen. Kan iemand zeggen, dank u Jezus voor de vrijelijke toegang tot God. Amen. Dank u Cornelia. De kerk bezit de wijsheid van God. Amen. Soms denken we dat de kerk ergens een lage functie heeft. Dat wij zo als een soort van uitschot worden behandeld. Wij hebben een minderwaardigheidscomplex. En dat komt natuurlijk door het beeld van God. Door het beeld van de kerk, door de media. En vooral wat de katholieke kerk heeft gedaan in onze contrij dan, in Vlaanderen en in België en in Europa. Daar heeft de kerk een heel negatief beeld. De kerk is natuurlijk geen instituut. De kerk is geen instituut dat ergens in Rome wordt georganiseerd. De kerk is geen gebouw. Amen. De kerk is een levend organisme, waarin mensen die geloven in het werk van de Heer, die gedoopt zijn met zijn geest, deel van uitmaken. En we hebben de wijsheid van God. Wij hebben de wijsheid van God wat het evangelie is, het goede nieuws. En we moeten onszelf niet leugens wijsmaken van de duivel door te denken dat we minderwaardig zijn, door te denken dat we geen kracht hebben, door te denken dat we geen invloed kunnen hebben, dat we een oudbollig instituut zijn met oudbollige waarden. En want zo worden ze voorgesteld, hè? De conservatieve nutjobs, hè, zoals dat ze zeggen, die niet goed wij zijn, die geloven in een fairy tale, hè? In een sprookje over een man die opgestaan is uit de dood. We hebben de wijsheid van God. Amen. En we mogen er niet beschaamd over zijn, want het is de kracht van God tot de redding. We mogen niet beschaamd zijn. Onze waarden zijn misschien oudbollig, conservatief, maar ze zijn nog altijd het beste voor de mens. Kijk, de mens probeert nu zijn eigen waarden toe te passen door vrijheid en liberalisme en linkse gedachtegoeden en wokeism. Wat eigenlijk een nieuwe religie is. Heel het woke-gedoe, heel het gedoe van je kan zijn wie je wilt en je mag liefhebben wie je wilt en we doen alles uit liefde en geen discriminatie. Het is allemaal gericht tegen het christelijk gedachtegoed. Zij proberen liefdevol te zijn voor elkander. Zij proberen het beste voor te hebben voor de mens. En dat klinkt allemaal heel goed, vroom. Maar ze doen het zonder de kracht van hun schepper. Ze doen het zonder de agape-liefde van God. En dan kan je niet oprecht van je medemens gaan houden. Je gaat altijd iemand buitensluiten. Je gaat altijd neerkijken op een ander. We kunnen het enkel realiseren, het gebod van God. Heb de Heere God lief en heb je medemens lief. Zoals Christus de kerk lief, kan je alleen maar verwezenlijken. Niet door je best te doen, maar doorheen het evangelie van Jezus. Zijn liefde in mij. Amen. Onze toegang tot God doorheen Christus maakt dat we die nieuwe identiteit krijgen, maakt dat we het plan en de wijsheid van God kunnen vervullen in ons leven. Halleluja. Vers 16. Moge Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Daar hebben we het just over. Amen. Het nieuwe linkse beweging probeert liefde als centraal punt naar voren te brengen. Liefde voor kinderen. Laat kinderen beslissen wat dat ze willen doen. Laat kinderen kiezen of ze een jongen of een meisje willen worden. Laat kinderen kiezen of ze een geslachtsverandering doen of niet. We moeten van ze houden zoals dat ze zijn. En dat gaat al van jongs af aan. Dat ze nu al sommige mensen hun kind genderneutraal gaan opvoeden. Dat ze nu al, wanneer dat ze 5, 6, 7 jaar en kinderen spelen, jongetjes spelen met meisjes, dat ze al in een zekere richting worden geduwd, want hun gender is zo fluctuerend dat het niet uitmaakt wat dat ze doen, want we moeten van ze houden. Het is allemaal, alles wordt bedekt onder de mom van liefde en niet discriminatie. En als je ze bezig hoort, klinkt het allemaal oprecht en heel verleidelijk om te zeggen van, ja, hoe kan je daar nu niet mee akkoord gaan? Maar ik zeg het u, het is een misleiding van de vijand. Het is een nieuwe religie aan het worden. En dat gaat binnen een 10-tal jaar voorbij zijn, dat gaat weg zijn. Maar er gaan veel mensen door misleid zijn. Je moet door geloof in Christus. Enkel en alleen door geloof in Christus kan je geworteld en gegrondvest blijven in de liefde. Amen. Want, wat wil dat zeggen? Ik weet, Christus heeft iets voor mij gedaan. Hij is gestorven voor mij, ja? Dat is mijn fundament. Christus is gestorven voor mij. Zijn liefde voor mij aan het kruis is mijn fundament. Zijn genade voor mij. Waarom? Omdat ik iets heb gedaan, omdat ik keuze heb gemaakt voor hem, omdat ik mijn leven heb gebeterd. Nee, het was allemaal voor die zaken. Toen ik nog een zondaar was, koos Jezus mij, u, ik eruit, om voor hem te kunnen leven, om op een zekere dag uit de dood op te staan bij hem te zijn. Amen. Waarom? Aan wat ik dat verdient, dat weet ik niet. Aan niks. Maar het is wel mijn fundament. En dat zorgt ervoor, amen, dat ik geworteld ben. Wanneer ik het zo bekijk, ik ben geworteld. En als er iemand niet van mij houdt, of iemand doet iets tegen mij, of iemand doet iets slecht, of zegt iets slecht van mij, in zekere zin gaat dat niet zo'n impact hebben, want ik ben geworteld en gegrondvest doorheen het geloof in wat Christus voor mij heeft gedaan. Ik word niet zomaar van de ene kant naar de andere kant weggeblazen, nu dat ik weet wie ik ben. Dat is de kracht waarover Paulus spreekt in vers 16. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijk wezen kracht en sterk schenken door zijn geest. En sommigen houden van, we prediken veel over kracht, hè, en sterkte en macht. En ik weet niet wat mensen in gedachten hebben wanneer dat ze dat denken. Oh, God geeft een kracht, geeft een sterkte en macht. Sommigen denken dan van, oh, dan kunnen we duivels gaan uitdrijven. Dan kunnen we gaan bidden en kan onze situatie veranderen. Maar de kracht en de sterkte waarover Paulus het heeft, moet in uw innerlijke wezen, in een andere vertaling zegt hart, in uw hart geschonken worden. Het is iets dat u kalmeert, het is iets dat u hoop, vrede geeft. En dat is gebaseerd doorheen het geloof in het evangelie van Christus. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. En trouwens, we gaan een beetje verder lezen, het wordt wel duidelijk. Vers 18. Want dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Amen. Doorheen geloof, doorheen volharding, doorheen niet op te geven, doorheen te blijven roepen op de naam van Jezus. Want dat is allemaal wat geloof betekent. Geloof betekent niet alleen maar, ja, ik geloof het. En er gebeurt verder niks. Geloof betekent, ah, Jezus houdt van me. Wat kan een man tegen mij doen als Christus in mij is? Amen. Dat is geloof. Amen. Geloof betekent dat wanneer je verleid wordt om aandacht en bevestiging te willen van de wereld, en van mannen of van vrouwen of doorheen seks of doorheen verslavingen, dat je zegt van ik heb die zaken niet nodig, want Christus heeft mij bevestigd. Ja, natuurlijk willen we niet alleen blijven. Natuurlijk wil iedereen een relatie. Natuurlijk, en daar is niks mis mee. Relaties opzoeken, amen. Maar wanneer dat jij een relatie nodig hebt omdat je niet alleen kan blijven, dan is er wel iets mis, amen. Je moet je eerst sterk voelen en gegrondvest zijn en geworteld zijn in de liefde van Christus eer dat jij een gezonde relatie kan aangaan met iemand anders. Want dan ga je altijd iets zoeken in wat een andere mens kan geven aan jou, hetgene dat Christus reeds aan jou heeft gegeven. Maar als je dat niet begrijpt, dan ga je dat zoeken in een andere man, andere vrouw, andere zaken van de wereld. Succesdingen daar, succes daar, geld hier, geld daar. En ga je al die leegtes proberen te vullen met wat de wereld je kan bieden, maar de wereld kan je dat niet bieden. Althans, niet permanent. Ja, het kan je bieden. Pas op, het kan de leegtes in je innerlijke wezen vullen. Geld kan dat doen. Seks kan dat doen. Drugs kan dat doen. Rock and roll kan dat doen. Maar allemaal zijn ze tijdelijk en laten een bittere smaak na. Amen. Waarom zijn er zoveel mensen in Hollywood en al die acteurs zijn in wezen depressief? In wezen zijn ze al, omdat de meesten een heel egocentrisch leven leiden, gericht op zelf. Constant bezig met die leegtes te vullen met zaken die niet voor geschikt zijn. En dan denk je van, allee, je hebt al dat geld in de wereld en nog zijn die niet gelukkig, omdat het niet gelukkig maakt, want het zou altijd maar meer en meer eisen. Geld is heel makkelijk en prijzenheer voor zij die veel geld hebben, maar het mag geen meester over je worden. Amen. Jij bent de meester en geld moet het koninkrijk van God dienen. Amen. Het wordt gebruikt voor het koninkrijk van God verder te brengen. Het wordt gebruikt en God kan het gebruiken. Amen. Voor bepaalde zaken te faciliteren, maar je mag er geen dienaar van worden. Jij bent meester over je eigen. Jezus is meester over jou. Amen. Maar dus, doorheen het evangelie, zegt Paulus hier in vers 18, En dat heeft bij mij lang geduurd, hoor. Dat heeft bij mij 11, 12 jaar geduurd. En ik was in de kerk, ik was aan het prediken. Ik was bijbelstudies aan het houden, ik deed worship leading. Ik was pastor. Maar vers 18, wat dat daar zegt, dat is een levenslang proces. Hij zegt, doorheen het evangelie zul je met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Mediteer maar eens op die vers. Morgen als je opstaat en zegt van, Vader, ik wil de lengte, ik wil de breedte, de hoogte, ik wil de diepte kunnen begrijpen. Ik wil het kennen. Dat het al mijn kennis te boven gaat. Zie, dat gaat verder dan kennis. Het is een klik. Amen. Het is een klik die in je hart gebeurt. Het is een klik die in je innerlijke wezen gebeurt. Ik kan het niet uitleggen. Het heeft bij mij jaren geduurd eer ik het echt besefte, de genade en de liefde van God, die geopenbaard was aan het kruis. En ik had de Heilige Geest ontvangen. Amen, ik was blij en zo verder. Maar toch een zeker niveau begreep ik het allemaal niet. Ik dacht, de liefde van God die is afhankelijk van hoe ik spiritueel aan het presteren ben. En welke gaven en geschenken die ik krijg van God. En de wijsheid die ik krijg van God en de kennis van God. Oh, God moet mij waarschijnlijk graag zien, want dit en dat krijg ik allemaal. Oh, God moet wel iets goed voor me voor hebben, want dit en dat gebeurt allemaal in het leven. Nee, dan heb je nog niet goed begrepen. De liefde van Christus. En dus, laat dat je gebed zijn, Vader, mogen ik begrijpen. Niet alleen het knowledge, hè, niet alleen hier in je hoofd. Dus, want je kan het woord lezen en je kan elke bijbelvers quoteren dat je wil over de liefde van Christus. Als het geen klik heeft gemaakt in je innerlijke wezen, dan blijft het altijd een soort concept ergens in het mythische. Zo voor de zweverige mensen. Ja, want er zijn heel veel die een hoofdelijke kennis en intellect hebben over de dingen van de Bijbel. Maar ze hebben geen hart voor de dingen van God. Er zijn heel veel fariseërs en schriftgeleerden en mensen die hun uiterste best doen om God te volgen. En die hun uiterste best doen om een christelijk leven en conservatief leven te leiden. Maar eigenlijk begrijpen ze niet wat het evangelie inhoudt. Amen. Ze zijn niet gegrondvest en geworteld in dat evangelie. Zolang alles goed gaat, brengen ze lofprijs aan de Heer. Komen ze naar de kerk en geven ze hun geld. Vanaf het moment dat het minder goed gaat, altijd het eerste wat stopt, is het geld. Daaraan kan je altijd zien aan iemand die... Het is altijd het geld, dat stopt dan altijd direct. Het gaat ineens minder goed en nou, ik dacht dat God dit en dat ging doen. Of iemand heeft aanstoot genomen in de kerk en dan stoppen ze ineens met geven en van het een komt het ander. En om duur komen ze niet meer. Amen. Liefde van God is niet afhankelijk van je situatie. Amen. Wees geworteld en gegrondvest in zijn evangelie en je gaat dat beginnen te beseffen. Je gaat dat beginnen te ervaren in je leven. Zeg nooit tegen God van, God, wat zijn er nu aan het doen? Je weet niet wat je aan het doen bent. Je bent er niet meer. Waar ben je? Wat ben je aan het doen? Wie heeft dit veroorzaakt in mijn leven? Vragen veel mensen naar van christenen. Wie heeft het gedaan? Was het de duivel? Was het God? Wie heeft dat toegelaten? Wie heeft dat toegelaten in het leven? Dat is een slechte vraag die je stelt. Het maakt niet uit wie dat het heeft toegelaten. Was het een andere mens? Was het de duivel? Was het God? Het maakt niet uit wie de orkaan heeft gestuurd. Het maakt niet uit wie dat wat heeft gedaan. De betere vraag is, waarom? is het gebeurd? Waarom laat God die zaken toe? Omdat er altijd een doel is. Het doel is om te groeien in onze relatie met Hem. Amen. Als je bijvoorbeeld in de gemeente, om een ander voorbeeld te geven, als je komt in de kerk en je ziet daar mijn pulpieter, dat ding daar op het altaar, waar ik mijn papieren op leg. Misschien stellen sommigen de vraag, wie heeft dat gemaakt? Wie heeft dat daar gezet? Ja? Wie heeft dat zo mooi gemaakt? Dat kan misschien een goede vraag zijn, maar de betere vraag is, waarom staat die pulpieter daar? Die pulpieter heeft zijn reden, zodat ik makkelijker kan prediken. De pulpieter heeft de reden, zodat er iets op kan gelegd worden en daar kan dan van gelezen worden en kan het woord van God kunnen verkondigd worden aan de rest van de gemeente, zodat ze kunnen horen en kunnen onderricht krijgen. Dat is de reden. Amen. God zal u wel van antwoord geven. De psalmist vroeg het. De psalmist vroeg waarom, waarom? Zelfs Jezus aan het kruis. God, waarom, waarom hebt ge mij verlaten? Amen. Hij quoteerde trouwens. Jezus quoteerde trouwens. Een psalm. Dan zitten we op een ander onderwerp. Heel interessant waarom Jezus dat trouwens heeft gezegd. Maar God is begaan met ons. En Hij is begaan met ons en er gebeurt niks zonder zijn toestemming, er gebeurt niks zonder dat Hij er vanaf weet. En als je gegrondvest en geworteld bent in zijn liefde, dan kan je vrijelijk tot Hem komen. Kan je zeggen, Vader, ik weet niet wat er gebeurt, ik weet niet waarom het gebeurt, ik weet niet wie dat het heeft gedaan, maar ik weet alles gebeurt ten goede. Voor zij die geroepen zijn, voor zij die u lief hebben. En ik weet, ik heb u lief, want jij hebt me lief gehad. En ik ben geroepen, want Christus is in mij. Dus ik weet ook deze zaken, op de een of andere manier, Vader, u keert het ten goede voor u, voor uw koninkrijk, voor mij. Amen. Ik ga groeien in jou, want ik ga deze situatie overlaten aan jou. Ik ga u erin betrekken. En dan kan u beginnen te werken. En je kan zeggen, aan Hem die door de kracht vers 20, die in ons werk bij macht is, oneindig veel meer te doen, dan wij vragen of denken. Ik kan iemand tegen jezelf zeggen, Hij is bij macht. Oneindig veel meer doen dan wij kunnen vragen of denken. Al goed dat dat waar is. Al goed dat Hij bij machten is om oneindig veel meer te doen. Amen. Dan wij vragen. Want moest God alleen maar dingen doen dat wij vragen of denken, dan zou er niet zoveel gebeuren. Amen. Dat betekent niet dat we niks meer moeten vragen. Dat we niks meer moeten denken. De bedoeling is van onze gebeden is dat God ons wil betrekken in zijn werk. Dat Hij ons doorheen gebeden, dat we medeleven krijgen voor anderen. Dat we denken ook aan anderen. Dat we denken aan zijn werk. Het is niet zo dat gebeden magische ritueel zijn, dat vanaf het moment dat ik het spreek, dat het gaat gebeuren. Want er zijn veel gebeden die ik heb gesproken, die niet zijn uitgekomen. Of nog niet zijn uitgekomen. Amen. Maar het is Gods manier om samen, zoals een kind met zijn vader converseert. En een kind moet zijn vader niet zeggen wat hij doet, maar zijn vader laat het toe. Want hij laat het toe omdat ze dan betrokken voelen, omdat ze dan één zijn in het werk. Amen. Zoals dat je, als je vroeger met je kinderen, je vader met je zoon of je moeder met haar dochter of zo, en ze werken aan iets samen. En ze bouwen bijvoorbeeld een Lego huisje. Iedereen heeft het waarschijnlijk gedaan. Het zei dat je een kind was of het zei dat je een ouder was. Je bent bezig met iets. Het zei tekenen. Het zij kleuren, het zij boetseren. Iedereen kent dat concept van vader, moeder die met hun kinderen samenwerken. En het kind begint dan te spelen, begint dan te werken, te creatief te zijn. En die beginnen dan zo'n uitleg te geven. En nu gaan we zo doen, en dan gaan we dat doen. Hè? Ja, leren fietsen. Ja. En sommige kinderen beginnen dan zo'n uitleg te geven van hoe dat ze het gaan doen en wat dat ze moeten doen. En dan een volgende stap en dan een andere stap en dan een andere stap. En wij als vader, de ouders of de leraren, we gaan direct niet tegen dat kind zeggen van jongen, je plan trekt op niks. Dat is niet hoe dat je je tekeningetje gaat inkleuren. Hè? Uw kleur voor de huid is niet blauw. Oké? Slechte kleur. Die kleur voor de haar is niet geel. Dat trekt op niks. Zo zien de mensen er niet uit. Dat ga je niet zeggen. Ja? Als ze een Lego huisje aan het bouwen zijn en ze hebben een plan van dan ga ik die steen zetten en dan uiteindelijk staat heel dat huis schots en scheef. Je gaat niet direct zeggen, wat een dommerik zei jij nu. Je had naar mij moeten luisteren. Mijn plan was beter. Je moet het zo en zo doen. Nee. Je laat ze vertellen. Je laat ze hun plannen te doeken doen. Want je wilt dat ze betrokken zijn. Je wilt dat we samenwerken. En zo is ook God. En onze gebeden. Amen. Hij wil dat we relatie, dat we het aan hem geven. Niet dat we God gaan commanderen. Van God, je moet zo en zo doen. Nee. Precies alsof wij het beter weten. God is God. God weet het beste. Amen. Amen. Bid tot de Heer. En zeg dank u, Jezus, dat u bij mijn machten bent om oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Heer, los deze situatie, Vader. Ik geef het in uw handen. Ik weet niet hoe ik dit moet oplossen. Ik heb een plan in mezelf. Ik zou het zo en zo doen, God, maar jij weet het beste. Leer mijn hart om geduldig te zijn. Ik kan andere mensen niet veranderen, Heer, maar u kunt wel mij veranderen. Ik geef u toestemming om mij te veranderen. Ik geef u toestemming om mijn geduld en kracht te geven in mijn innerlijke wezen. Ik geef u toestemming om mij te wortelen en gegrondvest te blijven in de liefde. Ik geef u toestemming om mijn geloof diep te maken, Heer. Zodat wanneer mijn gebeden niet uitkomen, dat ik niet in paniek ga schieten. Want ik wil mijn gebeden, dat die niet gemotiveerd en gedreven zijn uit angst, maar uit geloof. Amen. Amen. Iemand nog vragen? Amen. Vers 4. Ik heb zo eindigen met dit. Ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Dus vanaf hier, vanaf hoofdstuk 4, en daar waren we denk ik een maand geleden bij geëindigd. Nu komen de praktische zaken van wat het betekent om dus die identiteit in Christus uit te leven. Ja, hij zegt, ga de weg die past bij de roeping. Je hebt de roeping, je hebt een nieuwe identiteit. Dus ga nu ook die weg, dat pad op, dat past bij die roeping. En dan beginnen, wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, verdraag elkaar uit liefde. Ja, en elk van die zaken kan waarschijnlijk een preek op zichzelf zijn. Bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduldig, verdragen elkaar uit liefde. Amen. Kunnen we dat ook meepakken in ons gebed vanmorgen? Heer, laat me bescheiden zijn, zoals hij was, zachtmoedig zoals hij was, geduldig zoals hij was, verdragen elkaar uit liefde zoals hij was. Amen. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Want er is één lichaam, dus de eenheid moeten we bewaren. En hij geeft een paar voorbeelden van wat er allemaal één is. Eén lichaam, één geest, zoals u één hoop hebt op de grond van uw roeping. één Heer, er is één geloof, er is één doop, er is één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Amen. En aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Weet iemand wat dat wil zeggen? Vers 7. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Ik kan even eens opzoeken in de andere vertaling. Wie weet, of wat wil Paulus daarmee zeggen? Ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. Ja. Ja, en wat wil zeggen, die maat waarmee Christus heeft gegeven? Ja. Amen, ja. Ja, dat is waar. Amen. Nog? Ja, agape. Amen. Ja, ja, zeker. En in dat vorige hoofdstuk stond er dat hij bad dat, Paulus, bad dat we in ons innerlijke wezen macht en kracht zouden ontvangen. Door één openbaring van de liefde van Christus. En dat zijn precies twee tegenstellen. Vroeger toch, macht en liefde. In de tijd van de Efeziërs, in de eerste eeuw, Griekse cultuur, waren die twee niet harmonieus. Macht, autoriteit, kracht en liefde waren voor hun tegenstelden. Liefde werd aanzien als iets zwak. Barmhartigheid was aanzien als iets zwak, medelijden. He? Emotioneel. Kracht, macht, autoriteit, dat is het andere uiterste. Maar hier zegt Paulus eigenlijk dat je pas macht en kracht kan krijgen eens dat je begrijpt de liefde van God. En dat Christus heeft getoond, hij heeft alle macht, alle autoriteit gekregen doorheen zijn liefde voor de mensheid, doorheen zijn opoffering, doorheen zijn gehoorzaamheid aan de wil van God om zichzelf te laten kruisigen en dan bloed te vergieten voor onze zonde. Dus doorheen de liefde is hem macht en kracht geschonken. Wat in die cultuur totaal niet samenging, heeft Christus helemaal omgedraaid. Je kan pas macht en autoriteit krijgen van de Heer wanneer dat je de liefde aan Christus begint te begrijpen. Amen. En dat is ook wat Paulus zegt in zijn andere brief naar de Corinthiërs. Ook al kun je spreken in tongen, hè, ook al kun je profeties doen, ook al kan je geld geven, kan je lichaam geven voor haar, als je de liefde niet hebt, dan ben je niets. Dan heb je geen macht, dan heb je geen autoriteit. Amen. Halleluja. Maar dus aan ieder van ons is genade geschonken naar de mate waarin Christus heeft gegeven. En dat is zoals moeder zegt, overvloedig, onmetelijk. Wat is dan die genade? Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Maar dat ga ik laten voor volgende week. Dat is nu te ingewikkeld om op 10 minuten uit te leggen. Dat gaat over de apostelen enzovoort. Daar gaan we het volgende week over hebben. Ik kan opteren dat we hier zijn geraakt. Amen. Zijn er nog vragen? Dat is waar, Cornelia. De genade die je geeft aan iemand toont ook hoezeer je genade hebt gekregen van God. Weet je nog dat filmpje dat ik heb getoond de zondag over die jonge man die de moordenaar van zijn broer vergaf? Dat is de identiteit van Christus in de praktijk. Genade is geschonken aan ons door de mate waarin Christus geeft. En de bedoeling is niet om dat voor onszelf te houden. Dat we kwaad en bitter worden en entitled. Zoals dat je sommige christenen bezig ziet. Die de dingen van God misbruiken om hun eigen agenda voor te brengen. Dat is ook niet wat Christus heeft gedaan. Christus heeft niet de liefde van God en de genade van God misbruikt voor zijn eigen agenda voor te brengen. Christus kwam niet met zijn eigen wil. Christus kwam niet met zijn eigen plannetje van we gaan hier Jeruzalem bevrijden. We gaan hier het leger van de Romeinen omver doen. En wanneer dat ze tegen mij komen, roep ik gewoon op alle engelen. Jezus kwam met de agenda van God. Hij onderwierp zichzelf. Hij had maar één ding voor ogen, het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God is opkomst. Het Koninkrijk van God is nabij. Het zit in mij en het gaat in jullie zitten. Amen. Het komt doorheen de genade van God. Die ging uitgestrooid worden doorheen het werk van Christus. Amen. En al goed dat hij zo dacht, al goed dat Jezus die instelling had, en Filippenzen hoofdstuk 2 spreekt daarover. Hij achtte zijn leven niet belangrijker dan het leven en de zielen van de mensen waarvoor hij ging sterven. Hij achtte zijn leven niet belangrijker. Nee, hij zag zijn job en zijn functie, amen, als een onderdeel in het reddingsplan van God. En uiteindelijk kreeg hij alle macht en autoriteit. Amen. We mogen de dingen van God niet gebruiken voor onze eigen agenda. Voor ons eigen doel. We mogen niet het woord van God prediken om er rijk van te worden, zoals er sommigen in Amerika gebeurt, in die megachurches, waar dat ze mensen hun geld aftroggelen onder valse voorwenselen. Ze zijn wolven in schaapskleren. Ze gebruiken de dingen van God. Ze misbruiken het voor eigen glorie, voor eigen succes, voor eigen verrijking. Amen, dat is niet de genade van God. De genade van God is ons gegeven zodat we kunnen doorgeven. Amen. En Jezus is het ultieme voorbeeld. Amen. Al goed dat hij zo niet dacht. Stel je voor dat hij daar stond met Pilatus en hoe noemde die een andere dat ze hebben vrijgelaten? Barabbas. En Pilatus staat daar. En aan de ene kant Jezus, aan de andere kant Barabbas. Een moordenaar. En aan de andere kant Jezus, iemand die de doden doet verrijzen. Ongelooflijk. En het volk kiest voor Barabbas. Kan je dat voorstellen? Die was klaar om gekruisigd te worden. Die stond klaar om gedood te worden, want het was een moordenaar, het was een dief. En hier hebben we aan de andere kant de meest rechtvaardige persoon ooit, die niks slecht wou doen, die mensen genas, die brood vermenigvuldigde. En het volk dat daar stond, koos voor de moordenaar. Dat kan je niet begrijpen. Dat Jezus daar geen aanstoot aan heeft genomen. Kan je niet begrijpen dat Jezus zegt, Vader, deze mensen die hier voor me staan, die zijn het niet waard om gered te worden. Een week geleden heb ik nog het brood en de vissen vermenigvuldigd. En nu staat hem daar, ik zie hem daar nog. Ja, ik heb die een gratis lunch gegeven. En nu kiest hij voor Barabbas. Ik heb Lazarus uit de doden doen herrijzen. En wat was het antwoord? Oh, we moeten Jezus doden. We gaan Lazarus doden en we gaan Jezus doden. Dat was het antwoord op dat mirakel. Amai. Dan moet... Snap je hoe emotioneel hard dat moet geweest zijn voor Jezus om daar te staan bebloed met een kroon vol met doornen, gegeeseld door de Romeinen. En dan krijgt het volk de keuze ofwel Barabbas kruisigen ofwel Jezus kruisigen. Dank de Heer dat Jezus doorging en zei: vergeef ze niet, want ze weten niet wat ze doen. Amen. En het is dankzij die liefde dat hij alle macht en autoriteit heeft gezien. Het is geen zwakheid van Jezus. Het was geen zwakheid. Het was de ultieme demonstratie van kracht. Amen. En dus wanneer jij verleid wordt om aanstoot te nemen, om bitter te worden, om kwaad te worden, om je eigen gedachten een keer goed te gaan zeggen, om een keer oog omhoog, tand om tand te gaan doen, weet dan dat God wel iets anders van je zou verlangen. Vraag aan hem om een openbaring te krijgen, kracht te krijgen, om die verleidingen te weerstaan en te doen wat Jezus wil dat je doet. Amen. Amen, we gaan de volgende week mee verder. Iemand nog vragen? Amen. Halleluja, dank u Jezus. Dank u Jezus dat u zachtmoedig was aan het kruis. Dank u Vader dat u geduldig was. Dank u Jezus dat u ons hebt verdragen, zelfs ook al hebben we Barabbas gekozen, Heer. Dank u Jezus dat u bescheiden bleef, Heer. Ook al werd u verleid, Heer, om gekroond te worden op koning der koningen, Heer Jezus, door de mensen. U bent bescheiden gebleven, Heer, en u wacht dat u gekroond werd door God Almachtig. Dank u, Jezus, halleluja, dat u dat pad hebt gekozen, zodat wij nu kunnen leven, zodat wij nu doorheen diezelfde liefde en genade, Heer, dezelfde macht en autoriteit kunnen ontvangen. Dank u, Jezus, zegen mijn broeders en zusters met deze wijsheid, Heer, van het evangelie. Amen. Iedereen zegt in Jezus' naam. God zegen jullie. Ik zie u op vrijdag. Tot vrijdag. Dag Hilde. Dag Johanna. Dag Hanna. Jori Lou. Dag Hilde. Dag Rina. Dag Hilde, dag Cornelia, doei. Check, see.